Het is 1491 en we schrijven het tweede hoofdstuk van ons drieluik. Het continent dat weldra Amerika zal heten, kent vele hoogstaande, complexe en boeiende samenlevingen die eeuwen oud zijn. Honderden talen worden hier gesproken door miljoenen mensen. Ze wonen op uitgestrekte, droge vlaktes, in oerwouden of bij ijzige gletsjers. Ze leven samen in dorpen met kegelvormige tenten van buffelhuid of reusachtige steden van steen. Op dit continent ligt een van de grootste steden ter wereld. De mensen jagen met speren op wild, leven van visvangst of doen aan landbouw met houten werktuigen. De kalkoen, de lama, de alpaca en de cavia hebben ze gedomesticeerd. En boeren telen tomaten, aardappelen, kalebassen, avocado's, maïs, bananen en pompoenen. De bewoners van dit continent hebben reusachtige handelsnetwerken opgezet langs rivieren waar ze handel drijven op grote markten. Betalen doen ze met veren, cacaobonen of stukjes tin, katoen of koper. De meeste mensen hier geloven in natuurgoden, soms wel meer dan 2000, en ze bouwen tempels om die te eren. Bij sommige volkeren moet je knokken om de sociale ladder te beklimmen, bij anderen is iedereen dan weer gewoon gelijk. En aan het hoofd van al deze volkeren staan keizers, koningen en opperhoofden, vaak met een goddelijke status. Kortom, dit uiterst diverse continent bevindt zich op het hoogtepunt van zijn bloei. Maar wat het nog niet beseft is dat het veroverd zal worden.
Hey herbeginners, welkom terug bij ons gesproken dagblad. Deze keer live vanuit New York. Het is de tweede maandag van oktober en dat betekent Columbus Day. We staan bij de parade. We zien praalwagens, majorettes, maar ook mannen in uniform. Oh, 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 en volgens mij heeft Columbus zelf juist naar mij gezwaaid. We zien een zee van Amerikaanse vlaggetjes, maar ook Italiaanse. Want Christoffel kwam uit Genua, remember. Maar van waar komt nu deze feestdag? Columbus is nooit echt in Noord-Amerika geweest. Wel, toen ze hier onafhankelijk werden, zochten ze nationale helden. En die konden maar beter geen Britten zijn. En hier in New York is de Italiaanse gemeenschap lang gediscrimineerd. Zij hebben hem omarmd als een verbindende katholieke figuur. Maar we kregen hier in onze handen een flyer geduwd voor een soort tegen-event. Indigenous Peoples Day, ook vandaag. Ik lees voor. Columbus Day represents the violent history of colonization in the Western Hemisphere. Wat ons opvalt, is dat Columbus de Amerikanen eerder verdeelt dan verenigt. Vandaag willen we met u uitzoeken hoe dat komt. We reizen samen naar oktober 1492 en we gaan naar de Bahama's. Columbus ontmoet voor de eerste keer inheemse mensen.
Ze gaven ons papegaaien, plukje katoen, speren en andere dingen die ze wat graag ruilden voor onze glazen kraaltjes. Ze zijn goed gebouwd, hebben een sterk lichaam en een fijn gezicht. Ze dragen geen wapens en kennen er zelfs het bestaan niet van. Want toen ik hen mijn zwaard toonde, namen ze het bij de kling vast en kwetsten zich uit onwetendheid. Ze zouden uitstekende bedienden kunnen worden. Met slechts 50 man zouden wij hen kunnen onderwerpen en hen laten doen wat we willen.
En nu staan we op het strand van een ander eiland, Haiti, het land van de hoge bergen. We zijn bij de gastvrije Taino, die hier soms met meer dan 1000 in dorpen leven. En zoals u ziet, ze versieren hun lichamen met rode verf. Ook maken ze fraaie houten beeldjes, waarmee ze hun geesten aanbidden. Na hun dood worden ze zelf zo'n geest en gaan ze leven in een ver afgelegen paradijs, Koaibai. Soms voeren ze oorlogen met hun buren en hun wetten, superstoer, die zingen ze. Iedereen op dit strand is nieuwsgierig. De kinderen zijn een beetje bang en ze verstoppen zich achter hun moeders, want 3 grote houten vaartuigen liggen voor anker. Kijk, daar is enkele vrolijke Taino's zwemmen er naartoe. En rond ons staan mensen klaar, iets wat nerveus, met manden met maïs, zoete aardappelen, manioc. Maar ik zie ook drinkwater en juwelen als geschenken. Onze bezoekers roeien nu op ons af. Wat zijn ze wit van kleur en behaard? Beste luisteraar, beeld u in dat er een andere wereld bestaat met andere mensen die andere groenten en fruit eten, met dieren en planten die u niet kent. Oei, er is een beetje verwarring ontstaan. Columbus neemt hun eiland in bezit in naam van ene Ferdinand en Isabella en schrijft het op een papier. Vandaag, wanneer Columbus aankomt, wonen er volgens een tijdgenoot hier 3 miljoen mensen op Haiti. Binnen 50 jaar nog zo'n 500. In de vorige aflevering zagen we hoe Europeanen dit continent leerden kennen. Vandaag leren we wat ze ermee deden. Dit is het verhaal van kolonisatie. En we vertellen het aan de hand van 5 vragen. Vraag 1. Waarom koloniseren? Vorige keer zagen we de wetenschappelijke explosie van de 16e eeuw, maar het belangrijkste motief was toch rijkdom. Columbus had bankiers mee, zegt genoeg. En van koningin Isabella mocht hij 1/10 van alle kostbaarheden bijhouden. Er was een Europese race begonnen om grondstoffen, maar ook om macht. Een derde motief is imperialisme. Meer grond, meer onderdanen, belastingen, werkkrachten. Columbus mocht zichzelf admiraal en onderkoning noemen van alle landen die hij tegenkwam. Europa kwam vlaggen planten, maar ook kruisen. In het kielzog van de reizigers kwamen de missionarissen. Zij zouden de Taino voortaan vertellen welke beelden te aanbidden en wat er met ze gebeurde na de dood. Zo, de 3 belangrijkste motieven zijn dus gold, God en glory. Haiti zou vlug een nieuwe naam krijgen. Hispaniola, Spaans eilandje. En de eerste Spaanse nederzetting hier, La Isabella. Kolonisatie begint met een naam. Nederlands-Indië, Brits-Indië, Frans-Indochina, de oude naam van Australië, Nieuw-Holland. En de Nederlanders botsten ook op een nieuw Zeeland. En als het dan op een kaart wordt gedrukt, is het officieel. Columbus kwam aan in Guanahani in de Bahamas, maar hij vond San Salvador geschikter, heilige verlosser. Ook dacht hij dat het hier India was, dus alle volkeren hier waren Indianen. Werp een vlugge blik op een Amerikaanse kaart. Het is Europa op verplaatsing. San Francisco, Los Angeles, de wijk Flushing in New York, dat is Vlissingen. We vonden zelfs een Antwerp in Ohio en een Hoboken in New Jersey. Dat kwam van Opwakan, een inheems woord voor pijp, maar Antwerpse migranten bleven er Oboken tegen zeggen. Sorry, maar we zaten op Haiti. 2 Taino worden gedood. Een plaatselijke chef biedt de Spanjaarden een gouden masker aan. De fantasie is gevoed, maar de tragedie ook. Columbus laat zo'n 40 mannen achter wanneer hij terugvaart en die slaan aan het plunderen. Bij Columbus' terugkomst zijn ze allemaal dood en het Spaans fort is nog een smeulend hoopje as. Tijd om een ferm signaal te geven. Hè? Elke Taino ouder dan 14 moet pakketjes goud inleveren, maar ze vinden enkel wat stofgoud. Van wie weigert, worden de handen afgehakt en velen bloeden dood. Sommigen zetten het op een lopen, maar ze worden door honderden heuvels ingejaagd en vermoord. Of ze doden zichzelf collectief met maniokgif. 500 Taino worden in kooien gestoken en aan boord gezet richting Spanje. 200 ervan sterven op zee. De Spanjaarden geven zich over aan seksueel misbruik. In een brief uit 1500 schrijft Columbus naar een kennis dat vooral meisjes tussen 9 en 10 jaar oud in trek zijn. Luisteraars, we hebben ons punt gemaakt. De ontmoeting met Amerika begint met een Spaanse furie. Ja, we hebben wat doorgespoeld. Vandaag is het 13 augustus 1521 en we kijken uit op de indrukwekkende vallei van Mexico. Daar ligt het Texcoco-meer en in het midden ervan een brandende stad. Dode krijgers liggen op de trappen van een grote tempel van, ik schat toch wel, 60 meter hoog. Dit was Tenochtitlan, de grootste stad van Amerika. 5 keer zo groot als Londen. Ooit weerspiegelde dit water die befaamde, schitterende, witgekalkte muren. Volgens de Azteekse mythologie was de stad gesticht in opdracht van hun god Huitzilopochtli, op een plek waar een adelaar op een cactus een slang oppeuzelde. De stad was verrezen uit het moeras en ze was een prachtig staaltje stadsplanning volgens dambordpatroon met heiligdommen gewijd aan 2000 goden. De stad had dijken, dammen en waterpoorten en ze werd gevoed door drijvende akkers en tuinen. In het paleiscomplex zetelde de Tlatoani, de Azteekse heerser, die als een god en opperpriester werd vereerd. Daar in Tenochtitlan was alles geregeld. Gigantische markten waar je werkelijk alles kon krijgen, van tomaten en avocado's tot zilverlood en obsidiaan. De fijnste katoenen stoffen, rood gekleurd met het bloed van bladluizen. Schoonmakers veegden er de straten. Die Azteken hadden wevers, pottenbakkers, beeldhouwers, dichters, noem maar op. Hun wetten waren streng, maar voor iedereen gelijk, of je nu edelman was, boer of soldaat. Er waren staatsscholen. Jongens, meisjes, zelfs kinderen van slaafgemaakte mensen hadden leerplicht. Er was een dierentuin in Tenochtitlan met 300 personeelsleden. Vandaag zie ik niemand meer peddelen op de kanalen of druk onderhandelen op de markt. Dit was een van de modernste beschavingen ter wereld, maar ze ligt in duigen. Van de 250.000 inwoners schiet nauwelijks iemand over. Tenochtitlan is veroverd door de conquistadores. Onze tweede vraag is een van de raadsels van de geschiedenis. Hoe kon een handvol Iberische roofridders in geen tijd gigantische keizerrijken op de knieën krijgen, zoals dat van de Azteken of later de Incas? We spoelen 2 jaar terug, 1519, of zoals ze hier zeggen, het jaar van het riet. Beeld u in, ik ben Hernán Cortés, conquistador van beroep. En we ontschepen hier in de Golf van Mexico, aan de Tabasco-rivier, met een 500-tal van onze mannelijke luisteraars die een baard hebben. En we hebben maar liefst 16 paarden bij. En niet minder dan 15 kanonnen. Apropos, ik laat ook 10 schepen zinken, opdat niemand van u de benen neemt voordat het hier Nueva España heet. Spionnen hebben ons trouwens al gezien. Het nieuws verspreidt zich, as we speak, naar Tenochtitlan met 500 kilometer per dag door estafettelopers. Die zijn sneller dan heel dat koerier-te-paard-gedoe bij ons thuis. Hoe moeten wij zijn overgekomen op die Azteken? Mannen met baarden gesignaleerd, met een huid zo wit als kalk. Ze dragen metalen jassen en ze hebben stokken die donder oproepen. En ze zitten op vreemde dieren die zilveren schoenen dragen. Oké, onze zwaarden waren dodelijker dan Azteekse wapens, akkoord. Maar we hadden toch een godsgruwelijk numeriek nadeel. Er woonden hier 6 miljoen Azteken tussen de Golf van Mexico en de Stille Oceaan. Moctezuma, de Tlatoani, die kon gigantische legers inzetten. En toch, amper 2 jaar later, brandde Tenochtitlan.
Gebroken speren liggen op de wegen. We hebben ons onze haren uitgetrokken van verdriet. De huizen hebben geen dak meer nu en hun muren zijn rood van het bloed. Onze erfenis, onze stad, is verloren en dood. De schilden van onze krijgers waren de verdediging, maar zij konden het niet redden.
Een gedicht vertaald uit het Nahuatl, wellicht de oudste en een van de enige inheemse bronnen over de conquista. Hoe Moctezuma precies is gestorven, weten we niet. Spaanse bronnen zeggen Moctezuma is door zijn onderdanen omgebracht. Inheemse bronnen zeggen dan weer de Spanjaarden hebben een nutteloze gijzelaar afgemaakt en ze hebben Moctezuma in het Texcoco-meer gedumpt. En bronnen, dat is echt ons probleem. De Azteekse bibliotheken zijn samen met hun geschiedenis, hun wetgeving, in vlammen opgegaan. Nagenoeg alles wat we weten over de conquista of de Azteken weten we via Spaanse avonturenverhalen. Misschien leerde u op school dat ze dachten dat Hernán Cortés de god Quetzalcoatl was, die ze dan met open armen ontvingen en overladen met goud. Of dat de Azteken zo gehaat waren dat de Spanjaarden eigenlijk heel Midden-Amerika in hun rangen wisten te ronselen tegen een gedeelde vijand. Dat klopt helemaal niet, of niet helemaal. Wat was dan de Spaanse sleutel tot succes? Om te beginnen, inside information. De conquistadores namen soms lokale vrouwen, zoals Hernán Cortés zelf, zijn tolk en latere echtgenote, La Malinche. Die sprak de Maya-talen, als ook het Nahuatl van de Azteken en nu ook het Castiliaans van de Spanjaarden. Het klopt dat Cortés bondgenoten zocht. De Azteken waren nog maar 100 jaar een grootmacht en in een permanente staat van oorlog. Zo zijn er hun aartsvijanden de Tlaxcalteken. En er zijn hier ook heel wat mensen die door de Azteken veroverd zijn en belastingen moeten betalen in de vorm van eten of dierenvellen, veren of het betaalmiddel van de Azteken, cacaobonen. Krijgsgevangenen die werden in Tenochtitlan soms levend geofferd, hun kloppende hart eruit gerukt om de goden te paaien en het land vruchtbaar te houden. Nu, die volkeren gaan ze voor de Spaanse kar spannen. Maar, en zo zullen ze dat in Spanje niet vertellen, ze worden zelf ook gemanipuleerd. Het Azteekse Rijk bestaat eigenlijk uit 3 stadstaten, elk met hun Tlatoani, hun heerser, en Moctezuma, die van Tenochtitlan, was die andere 2 gaan domineren. En die gaan nu de Spanjaarden voor hun kar spannen. Verklaring 1 was dus allianties. Maar wanneer Hernán Cortés Tenochtitlan liet omsingelen en aanviel met 20.000 bondgenoten, een Spaanse bron spreekt van 10 keer zoveel, was de helft van de inwoners eigenlijk al bezweken aan de 2e verklaring, Europese ziektes. Straks meer daarover. 3 maanden werd de stad belegerd met boten, uitgehongerd en uiteindelijk binnengevallen. De laatste Azteken, zelfs vrouwen en kinderen, verweerden zich. Maar slechts een handvol ontsnapte aan de dood. Een Spaanse soldaat schreef trots dat hij niet kon stappen zonder op de lichamen en hoofden van dode Indianen te trappen. Ziezo, dat is veroverd. Check. 3e vraag. Hoe verliep dan de kolonisatie? Tijd om er een gast bij te halen. We gingen vandaag te raden bij professor Johan Verberkmoes, specialist vroegmoderne geschiedenis. Hij vertelde ons hoe het Spaanse Rijk van de 16e eeuw gebaseerd was op territorium kolonies. Maar hoe doe je dat, andermans gebied innemen als een soort overzeese provincie?
Ze gaan eigenlijk met een paar militaire successen, Cortés in Mexico, Pizarro in Peru, gaan zij bestaande grote netwerken, de Azteken in Mexico, de Inca's in Peru, overnemen. Daar hebben ze eigenlijk geluk gehad dat Azteken en de Inca's al veel voorbereidend werk gedaan hebben. En dus met een korte militaire campagne nemen ze dan enorme stukken grondgebied in.
Ah, de Inca's. Zij hadden het grootste rijk ter wereld, maar ook in een mum van tijd bijeen veroverd. 4000 kilometer langs het Andesgebergte, 12 miljoen inwoners. In de ogen van de Spanjaarden waren ze maar wat raar. Geen schrift, geen wiel, geen dieren die mensen konden vervoeren, geen markten, geen munt, maar goud, goud, goud. Het zweet van de zon, dat hadden ze in overvloed. Dus ja, de Inca's gaan ook maar voor de Spaanse bijl. Nu, hoe werkten die kolonies? De conquistador die kreeg het veroverde land toevertrouwd, inclusief de mensen die erop woonden, als een encomienda. Een beloning voor zijn harde werk. Op voorwaarde natuurlijk dat de grondstoffen naar het moederland werden gestuurd.
En wie dan zo'n stuk grond in bezit heeft, die moet dan zien hoe kan ik dit nu exploiteren. Als je geluk hebt, stoot je op een zilvermijn. Ja, dat is de jackpot natuurlijk. Hè. Maar meestal zit je daar met een gebied waar je denkt, ja, oké, hier moet ik wat landbouw beginnen doen, maar dan is het lokale landbouw. En dus van daaruit ontwikkelt zich dat systeem van de encomienda, een verplichte arbeid, hè, waarbij men indianen uit de weide omtrek samenbrengt en die te werk stelt op zo'n grote ranches, landbouwuitbatingen, noem maar op.
Eigenlijk werden de dwangarbeiders niet heel anders behandeld dan door de Inca's daarvoor, zegt professor Verbergmoes.
De Inca's die hadden een even repressief arbeidsregime. Die kwamen ergens toe in een bepaalde streek. Ze namen de mannen die in staat waren om te werken en ze vervoerden die honderden kilometers verder en daar werden die aan het werk gezet om te beletten dat ze gemakkelijk 's avonds naar huis zouden migreren. Is dat zo gek verschillend van een Spaanse conquistador die een aantal mensen uit de wildernis van de Amazone haalt en te werk stelt op zijn encomienda?
Misschien niet. De Spaanse koning had trouwens amper controle. What happens in the colonies, stays in the colonies. Er kwamen onderkoningen in Nieuw-Spanje en Peru. Lima werd de hoofdstad, niet langer Cuzco van de Inca's. En de kolonisten maakten handig gebruik van de bestaande structuren om belastingen af te dwingen. De Inca's hadden een fijnmazig wegensysteem van duizenden kilometers lang. Met van die vernuftige hangbruggen waar de Spanjaarden eerst niet over durfden. Dat kenden ze niet. En de Inca's hadden ook boodschappers die elkaar aflosten. Dus de Spanjaarden herbruikten het systeem.
En dat gaan ze organiseren zoals ze dat in Spanje gewoon zijn te doen. Je richt bepaalde raden op, je zorgt dat er een bestuur is, je stuurt daar rechters naartoe. Je werkt goed samen met de katholieke kerk. Elk beetje taakverdeling om te zorgen dat er niet te veel lokale opstanden komen. En vooral de strategie is, betrek de lokale elites. Al van in het begin van de 16e eeuw. De eerste evangelisatiecampagnes die zijn gericht op de kinderen van de lokale elites. Die mogen naar school gaan. Die krijgen onderwijs. En zo bevestigen ze de bestaande machtsstructuren.
Ik moet u even onderbreken, professor. U vermeldde het geloof. Voor Europeanen moet het toch een voorteken geweest zijn dat zoveel volkeren hun plaats afstonden, toch? Wat ze deden was dus juist. En die inheemse bewoners, dat waren heidenen, toch? Geen christenen. Keken ze daar dan niet op neer?
Ze kunnen wel christen worden. Ze lijken meer op beesten dan op mensen. Dus in de gradaties van beschaafdheid, die Griekse noties, zitten ze duidelijk heel, heel laag op de schaal van beschaving. Maar ze zitten daar wel. Ze spreken. Het onderscheid is dat van Aristoteles, dieren, mensen, mensen spreken. Een dier kan geen gevoelens uiten, een dier heeft geen taal en zo meer. Veruit de meesten zeggen, dit is een ziel die potentieel de mogelijkheid heeft om een christelijke ziel te worden.
En toch, de Jezuïeten kregen de kerstering van Brazilië eerst maar moeilijk van de grond. Ze waren de wanhoop nabij. Maar in Mexico ging het vlug, heb ik gelezen. Hoe kwam dat?
De Franciscanen bouwen grote, brede kerken. En omwille van het klimaat laten zij daar ook een soort portieken open, zodanig dat de indianen bijvoorbeeld bepaalde dansen uitvoeren die zij kenden. Uitwisseling en eigenlijk een manier om, ja, te zeggen, een min of meer spontaan overnemen van een vorm van christelijke godsdienst.
Ah ja, dus één waarbij de autochtone cultuur niet compleet vernietigt. Slim gezien, het christendom veranderde de Amerika's. Maar de Amerika's veranderden het christendom. Het doet me wat gniffelen. Op Instagram zag ik eens zo'n meme van een schilderij, het laatste avondmaal in de kathedraal van Cuzco, waarop Jezus en zijn apostelen zich te goed doen aan een cavia, nog steeds een delicatesse in Peru. En bij Mexico-stad staat de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, na Rome het drukste christelijke bedevaartsoord. Die vrouw is dé patroonheilige van Latijns-Amerika. Wel, ze heeft een eerder bruine huid en volgens haar legende is ze verschenen aan een Azteek die zij toesprak in het Nahuatl. De kolonisatie van de Amerika's ging vlug. In 1516 steekt de conquistador Balboa de landengte van Panama door en ziet als eerste Europeaan de Stille Oceaan. Ja, hij neemt die dan maar in bezit voor Spanje. In 1565 zitten de Spanjaarden al in Florida en 40 jaar later in Santa Fe, dat is 3000 kilometer verder. Maar ze zijn niet alleen. Portugal en later Engeland, Frankrijk en de Verenigde Provinciën, de Nederlanders, hebben ook honger gekregen. De VP veroveren de Antillen en ze zitten ook aan de Suriname-rivier en in Brazilië, waar ze net als de Portugezen bossen kappen. Op het eiland Manhattan zien we Peter Minuit, dat is een protestantse waal, in Nederlandse dienst. In 1626 koopt hij Manhattan van de Lenapi, een volk dat het concept privé-eigendom eigenlijk niet kent. En hij koopt dat voor een kist Hollandse hebbedingetjes, ter waarde van 60 gulden. En dat was toen even weinig als het vandaag klinkt. Ik heb het omgerekend, dat is nog geen 2000 euro. The Manhattan Rip-Off, toch wel de vastgoeddeal van de eeuw. Nieuw Amsterdam wordt later New York. Laten we eens naar de Britten kijken. Voor hen begint het in New England. Er wordt nog altijd gediscussieerd ofwel met Jamestown ofwel Plymouth, een nederzetting gesticht door de pioniers aan boord van het schip The Mayflower. En aan de oostkust worden de 13 colonies opgericht, waaronder Virginia. Dat is waar alle tabak groeit. En Virginia is genoemd naar de Virgin Queen Elizabeth. En de Engelsen zoeken ook hun geluk in Canada. Maar ook de Fransen zitten daar. De Fransen die hebben in Amerika Nouvelle-France, ofwel La Louisiane, vernoemd naar de zonnekoning trouwens. En tegen 1608 zaten die al een stenen kasteel te bouwen op een heuvel, het latere Quebec. De westkust van Amerika en de Midwest die zullen nog onbekend blijven tot ver in de 19e eeuw, the Wild West. Ik vind het bijvoorbeeld heel straf, pas eind 18e eeuw hebben de Spanjaarden door dat hun California geen eiland is, maar een schiereiland. Ze zijn gewoon nog nooit zo noordelijk geweest. Dus ziezo Amerika gekoloniseerd. Onze voorlaatste vraag is een ethische. En die heeft u zich ook al gesteld. Hoe konden kolonisten wat ze deden verzoenen met hun geweten? Meermaals is in Spanje vergaderd over die vraag. Maar meestal haalde de theorie van Aristoteles het. Die stelde dat mensen heersen over dieren, zoals mannen over vrouwen en meesters over slaafgemaakte mensen. Puur natuur. Koning content, conquista continues. Maar vanaf 1513 moest een conquistador, een volk dat hij wilde onderwerpen, wel waarschuwen met een document. We hebben de tekst ervan nog. Sta me toe. In naam van God, die hemel en aarde heeft geschapen, en één man en één vrouw, van wie wij allemaal blablabla, pom pom pom, indien u de kerk erkent als heerser over de wereld, en de opperpriester die paus heet, en de koning aan de andere kant van de oceaan, belooft Spanje u in liefde op te nemen en vrij te houden van slavernij. Indien niet, ja, dan gaan we met geweld uw land binnenvallen, op alle manieren oorlog tegen u voeren en we zullen u, uw vrouwen en kinderen tot slaaf maken. Dit werd dus voorgelezen met een notaris erbij als getuige in een taal die de mensen niet begrepen. Tijd om een tijdgenoot aan het woord te laten. De luis in de pels van Spanje.
Zij drongen de inheemse nederzettingen binnen en slachten iedereen af die zij daar aantroffen, inclusief kleine kinderen, oude mannen, zwangere vrouwen en zelfs vrouwen die net bevallen waren. Ze hakten hen in stukken en sneden hun buiken open met hun zwaarden, alsof ze een kudde schapen waren die in een kooi bijeengedreven werden. Zij wedden er zelfs om of zij een man in één slag in tweeën konden hakken, of iemands hoofd van zijn lichaam konden hakken of hem met één slag van zijn bijl van zijn ingewanden konden ontdoen. Zij grepen zogende zuigelingen bij de voeten en rukten ze van hun moeders borsten en wierpen ze met hun hoofd tegen de rotsen. Anderen wierpen ze al lachend en schertsend over hun schouders, terwijl ze riepen: Spartel, jij klein misbaksel.
Dit schreef Bartolomeo de las Casas, een Dominicaan, in 1542, in zijn zeer kort relaas van de vernietiging van de Indiën. 10 jaar later werd het met gruwelijke gravures gepubliceerd. Hij schatte 15 miljoen doden op 40 jaar. Zelf had hij een encomienda gehad op Cuba, maar had vroeging gekregen en hij wilde druk zetten op de koning, Karel V. Ja, met wat sympathie is Las Casas een soort van klokkenluider, of misschien de eerste mensenrechtenactivist, maar Afrikaanse dwangarbeiders inzetten, dat vond hij dan weer prima. Toch wel gemengde signalen. We gaan naar onze laatste vraag. Was de kolonisatie van de West-Indië nu echt zo vernietigend? Overdreef Bartolomeo de las Casas? We gaan er echt geen doekjes om winden. No. Inheemse mensen zijn bij bosjes gestorven. En we gaan u nu zeggen hoe dat komt. Ten eerste, uiteraard, het wapengekletter van de conquista. Maar de allergrootste moordenaar, dat was een onzichtbare. Miljoenen jaren lang had dit continent geen contact met anderen. Met de kolonisatie migreerden de pokken, mazelen, difterie, kinkhoest, builenpest, roodvonk en last but not least dodelijk griep. In Europa hadden al die ziektes al lang een leven gevonden met mensen en hun vee in dichtbevolkte steden, met uitwerpselen overal en ongedierte als ratten. Maar de meeste Amerikanen leefden in dunbevolkte nederzettingen of leefden nomadisch met de seizoenen, waardoor ze eigenlijk geen vetzakkerij opstapelden. Zij leden aan weinig besmettelijke ziektes. Neem nu de pokken. Van de 100 mensen die er voor de eerste keer aan blootgesteld worden, geraken er ongeveer 100 besmet. Er sterven er dan zo'n 23 tot 25, maar niet voordat die het hebben doorgegeven aan vele anderen. De incubatietijd is 2 weken. Mensen die zich nog niet zo ziek voelen, maar wel mensen rond zich ziek zien worden, die gaan lopen. Maar ze nemen de ziekte zo ver mee tot ze eraan bezwijken. Als iedereen massaal gaat lopen, is er niemand meer om voor de zieken te zorgen. Die sterven alleen. Nog factoren voor de mortaliteit? De roof van grondstoffen. Verwaarlozing. Ook van landbouwgrond die uitgeput geraakte. De kolonisten wilden hun graan, geen maïs. De Inca's hadden ingenieuze landbouwterrassen op de bergflanken. Die kwamen leeg te staan. En een laatste reden voor de hoge sterftegraad. De mensonterende dwangarbeid op plantages of in mijnen. Neem nu de beruchte zilvermijn in Potosí, vandaag in Bolivie, op 4 kilometer hoogte. Dat is de hoogste stad ter wereld. Nu, daarvoor werden elk jaar 13.000 mannen ongeveer opgevorderd. 1 op de 7 mannen uit de regio, vooral Inca-mannen. Zij werkten 6 maanden aan 1 stuk onder de grond, 20 uur per dag. De berg slokte de mensen letterlijk op. Een schatting van het aantal doden beloopt 8 miljoen. En nu vooral goed opletten. Voor de totale cijfers hebben we enkel schattingen. In 1491 leefden op dit continent tussen de 50 en 100 miljoen mensen, tegenover 60 miljoen in Europa. Hoeveel procent daarvan is in de 16e eeuw omgekomen? De consensus onder historici ligt op iets meer dan 90%. Ik ga het gewoon nog eens zeggen, 90%. Beste luisteraars, we zijn er voor vandaag. We zagen een van de belangrijkste geschiedenislessen die ons heel na aan het hart ligt. Eén wereld bleek er twee te zijn. Na de ontmoeting tussen Europa en Amerika gingen samenlevingen in recordtijd verloren, samen met hun wetten, tradities, waarden, namen, geschiedenissen, hun identiteiten. Er kwam Spaanse wetgeving die stelde dat inheemse mensen niet meer tot slaaf konden worden gemaakt. Maar die zei gelukkig niet dat mensen niet tot slaaf konden worden gemaakt. De Spaanse en de andere Europese kolonisten die kregen een alarmerend tekort aan arbeidskrachten. Ja, en zelf gingen ze niet werken. Hè. Allemaal richtten ze hun blik dan maar op een ander continent. Dat onuitputtelijke reservoir van zwarte mensenhanden. Maar dat is voor de volgende keer. Zeg, luisteraars, we vonden Columbus Day niet meer zo leuk. En we zijn dan maar verhuisd naar Mexico-stad. Hier is het veel toffer, in het oude Tenochtitlan. Mexico-stad is nog altijd dé metropool van Amerika. 21 miljoen inwoners, alstublieft. Het is 1 november en we staan op een mooi versierde begraafplaats. Rond ons dansen uitgedoste Mexicanen. We zien doodshoofden, maskers, altaartjes en een zee van Mexicaanse vlaggetjes. Even checken, kent u de Mexicaanse vlag? Groen, wit, rood. En in het midden een adelaar op een cactus die een slang oppeuzelt. Sinds de onafhankelijkheid van Mexico, dat is 300 jaar na de conquista, is er weer aandacht voor het Azteeks erfgoed. Hier vieren ze Día de los Muertos, de dag van de doden, het Mexicaans feest bij uitstek. En dat vindt zijn oorsprong bij de Spanjaarden, maar ook bij de Meso-Amerikaanse volkeren die vandaag de revue zijn gepasseerd. Dit jaar, in 2021, hielden 10 van de Verenigde Staten Indigenous Peoples Day, met ook herdenkingen voor iedereen die in de tijd van de kolonisatie en slavernij is omgekomen. In New York vierden ze dat Columbus de nieuwe wereld heeft ontdekt. Ontdekt. Vele mensen zeggen dat zo, u misschien ook. Of woorden als pre-Columbiaanse culturen. Maar kan je überhaupt iets ontdekken waar al duizenden jaren beschaving is? In de jaren 70 gebeurde zoiets moois. De chief van de Chippewa, die heette Fortuinlijke Adelaar, die stapte in Italië uit een vliegtuig en in naam van de inheemse bevolking van Amerika nam hij het land in, bij recht van ontdekking. Deed Columbus niet hetzelfde? Door te zeggen Columbus ontdekte Amerika, maak je misschien geen fout, maar wel een keuze. Je kiest voor de Europese blik. Daar op dat strand in Haiti ontdekte de Taino Columbus ook. Zij leefden in de oude wereld. En die zou voorgoed veranderen. Het woord ontdekking klinkt heel avontuurlijk, maar het verdonkere maand ook iets anders. De keiharde kolonisatie waarin ze uitmonden. Vandaag maakten we vrienden met de Taino. Officieel zijn ze uitgestorven in 1565. Maar hun genen zitten in sommige Puerto Ricanen, Cubanen en Dominicanen. En ze leven ook verder in onze taal. Heeft u ooit tabak gerookt? Of een barbecue gedaan? Of gepeddeld in een kano? Wel, dan heeft u, zonder dat u het besefte, hulde gebracht aan de Taino. Voor deze aflevering bedanken we professor Johan Verbergmoes voor zijn boeiende inzichten. Dit jaar leverde hij een interessante bijdrage aan een boek genaamd Van ontdekking tot ontwrichting. Als u het interessant vond vandaag, zeker in huis halen. Voor de stemmen kregen we weer de heerlijke bijdrage van Laurens Luiten en Veerle Eikermans. Onze afleveringen worden meegeschreven door Benjamin Gooivaarts en Laurent Pochet. De montage is gedaan door Philip Veekemans. Mijn naam is Jonas Goosnaerts. Volg ons op de socials. En weet u waar u ons een groot plezier mee zou doen? Om ons veel sterren te geven op de Apple Podcast app. Adios. Ah, goed mannen, we zijn erdoor. Het is misschien too much information, maar van al dat dode brood heb ik buikkrampen gekregen. Is er hier ergens een wc. Trouwens, ik heb er straks gehoord hoe ze dat hier in Mexico noemen. Een witte toerist met diarree. De wraak van Moctezuma.
Azul, ay mi amor, qué es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco.
Eso está un poco loco, tu mente que despega.
Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas.